We gaan lezen uit Romeinen 9, het laatste stukje, vanaf vers 30. En dan ook nog 10 versen uit hoofdstuk 10, dus het is best wel een aardig stuk vanavond. Vandaar ook dat jullie iets langere samenvatting hebben dan normaal. En ik wil dat eerst voorlezen uit de Telos-vertaling vanaf Romeinen 9, vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken die niet naar gerechtigheid jaagden, gerechtigheid verkregen hebben. Maar een gerechtigheid die op grond van geloof is. Maar Israël, dat naar de wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen. Waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar op grond van werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand. Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die op grond van de wet is. De mens die deze dingen heeft gedaan zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid die op grond van geloof is, spreekt zo. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus doen afdalen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden doen opkomen. Maar wat zegt zij? Het woord is dichtbij. Bij u, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Tot zover de lezing uit het woord. Het is altijd weer heerlijk om met het woord van God bezig te zijn. Ik was net op weg hierheen in gesprek aan de telefoon met een broeder. Goeie vriend van mij. En hij is ook bezig met een aantal dingen te overdenken vanuit de Hebreeënbrief. En hij zei ook tegen mij van, nou, het is toch elke keer weer geweldig als je met het woord bezig bent. We zijn heel snel ook weer in onze geest afgedwaald en natuurlijk druk met allerlei dingen, dat is logisch. Maar als je dan weer tijd hebt om met dat woord bezig te zijn, ik weet niet of jullie dat ook kennen, dan proef je gewoon de verfrissing en de zegen die daar van dat woord afkomt. En dat heb ik ook weer vandaag ervaren toen ik deze versen die we net gelezen hebben, heb overdacht. Nou, deze brief, ik heb het al heel vaak gezegd, maar ja, herhaling is de beste manier van onderwijzen, zeggen ze wel eens. Deze brief begint met de woorden het evangelie van God. Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Het evangelie van God, het goede nieuws van God, begint, vreemd genoeg, in deze brief met de toestand van de mens. En Paulus toont feilloos aan hoe dat gesteld is met de mens. Ik heb daar ook bovenaan gezet, als een chirurg legt hij pijnlijk bloot dat alles aan de oude mens verdorven is vanwege de zonde, ongeacht de afkomst of de status. En dat zorgde bij de Joden voor een enorme reactie van haat tegenover hem. Als je het boek Handelingen leest, of een aantal van zijn brieven, dan zie je dat hij, vooral 2 Korinthe, ongelooflijk geleden heeft van de kant van de Joden. Hij zegt ook ergens in Galaten 6 dat hij de merktekens, de littekens van Christus in zijn lichaam droeg. Het heeft te maken met het feit dat Paulus de religieuze mens in het evangelie van God aan de kant zet. Dat moeten we ons goed realiseren. Dat hebben we toen ook gedaan, toen we deze avonden nadachten over deze eerste 3 hoofdstukken. Want je kunt pas de hoogten van Gods genade gaan proeven als je de diepten van je eigen falen kent. Hè? En dat geldt ook voor de toestand van de christenheid vandaag. En afgelopen zondag had ik in Zeewolde gesproken. En dat spreekt mijzelf enorm aan, het gedeelte in Ezechiël 43. Dat de Heer tegen Ezechiël zegt, toon hen het ontwerp van het huis. En als zij zich dan schamen voor wat ze er zelf van hebben terechtgebracht, toon hen dan de vorm van het huis, de inrichting ervan, alle bijbehorende verordeningen. Pas als wij gaan zien wat Gods bedoeling is en hoe wij daarvan zijn afgeweken en we ons gaan schamen, ja kijk, dan is er een ingang tot herstel. En dat is ook in de Romeinenbrief zo. Er is pas ingang voor geestelijke groei als je hebt gezien hoe je eigen hart van nature is. En dat wordt vandaag natuurlijk van alle kanten, wordt dat in allerlei kringen, een beetje, noem eens een woord, een beetje ondergesneeuwd. En er wordt gezegd in evangelische kringen, vooral, je bent uniek, je bent een parel. Je bent een parel in Gods hand. God vindt je helemaal geweldig en hij houdt van jou. Nou, en daarmee, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, daarmee wordt dat zondige wordt helemaal naar de zijkant gedreven. Anderzijds heb je natuurlijk de andere kant weer, dat er wordt gezegd, je bent helemaal niks en daar stoppen we dan. Maar God heeft in Christus ons lief. Hij heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde. Niet in onszelf, maar verbonden met Christus zijn wij geliefden en heilig en uitverkoren enzovoort. Ja? Nou, als Paulus dat dus allemaal heeft uitgelegd en ook heeft gezegd dat er geen onderscheid is tussen Joden en Heiden, er is geen aanzien des persoons, dan komt daar die vraag aan het begin van hoofdstuk 9, hoe zit het dan met de belofte aan Israël? Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Deze zullen worden vervuld, maar hij begint al gelijk te zeggen in Romeinen 9 vers 6, niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. De beloften van God voor Israël worden niet vervuld aan alle Israëlieten. Nee, maar want niet allen uit Israël zijn Israël. Het natuurlijke is niet dat wat gezegend wordt, maar dat wat God heeft uitgekozen, uitverkoren, uitgekozen en waar hij zijn ontferming over laat gaan. En dat blijkt uiteindelijk, gaan we ook zien in Romeinen 11 straks, en een overblijfsel te zijn, een gelovig overblijfsel. Nu, vandaag, is dat in de gemeente, hè? Want er zijn gelukkig nog heel wat wereldwijd Joden die de Heer Jezus hebben aangenomen als een heiland. En zij worden dus gevoegd niet bij Israël of bij de heidenen of wat dan ook, maar ze worden gevoegd bij de gemeente, iets nieuws. En straks, als de gemeente hier niet meer is en de geheimenis van de wetteloosheid zich razendsnel zal ontwikkelen, dat nu ook al aan de hand is. Ja, als je in deze wereld kijkt hoe dat gaat. Maar straks als de gemeente de Heilige Geest op aarde weg is, dan gaat het razendsnel, komt de mens van de zonde en Israël komt onder het juk van de koning van de dood, de antichrist. En dan zal een gelovig deel van Israël uit alle 12 stammen de Messias aannemen als zij hem zien. Ze zullen dan in die tijd ook zich vasthouden aan de Torah en aan God zelf, uiteraard. Maar als de Messias komt, dan zullen ze hem aannemen. Want wie de waarheid doet, komt tot het licht, zegt hij in Johannes 3. En dat is heel Israël wordt behouden. Niet alle Israëlieten, maar het gelovig deel. En nu vandaag, alle gelovige Joden in de gemeente en voor het kruis, alle gelovige Joden die in hun hart besneden waren. De armen van geest. Zalig zijn de armen van geest. Zij die, zoals David en Mozes en noem ze allemaal op. Nehemia, Ezra. Weet je wat? Alle gelovige Joden die de geest van de wet begrepen. Dat God een genade God is. En dat zij zelf, eigenlijk zoals David ook in Psalm 51, een gebroken geest hebben. Ja?
Die Joden komen dan niet tot bekering als Christus komt. Die komen toch tot bekering als ze inzien dat de antichrist...
Ze komen tot bekering als Christus komt. Maar ze, ja, tot bekering. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. En dan zal er een bron van ontzondiging zijn, zegt Zacharia 13. Maar voor die tijd zijn ze natuurlijk, onderwerpen zij zich niet aan de antichrist. Dat gelovig overblijft. Ze zal vluchten naar de bergen en weet ik van allemaal. Ja. Matthäus 24, dat klopt, daar heb je gelijk in. Ja. Dus in die zin zijn ze in hun hart al besneden. Maar ze zullen pas... Dat kruiswerk wordt echt op hen toegepast, openlijk als ze Christus aannemen. Als ze hem zien. Zalig zij die niet zien en toch geloven, dat is nu, vandaag. En vorige keer hebben we ook gezien dat God handelt vanuit zijn eigen ontferming, door uit de heidenen een deel te behouden en uit de joden een deel te behouden, ondanks hun ongeloof. Dat neemt niet weg dat de mens geen verantwoordelijkheid heeft om het evangelie aan te nemen. Beide is waar. Christus stierf voor alle mensen. Het aanbod gaat naar allen uit. Want hij wil niet dat iemand verloren gaat. En anderzijds, God heeft de mens opgeroepen tot bekering. Maar tegelijk weet hij wie dat zullen zijn. Uitverkorenen, voorbestemd, voorgekend, Romeinen 8, weet je nog, vers 29 en vers 30. Nou, dan komen we dus bij vers 30. De conclusie van Paulus' hele betoog uit Romeinen 9 wordt in vers 30 samengevat. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken, dus de niet-Joden die niet naar gerechtigheid jaagden, het toch verkregen hebben. Maar daar staat er een gerechtigheid die op grond van geloof is. Wat betekent dit? Nou, A, de heidenen, ik heb het eronder gezet in Efeze 2, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees en met handen gebeurt. U was in die tijd zonder Christus, vreemd aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Ze hadden dus helemaal geen verbinding met God, want ze hadden de wet niet. En God liet alle volken gewoon hun gang gaan. En wat gebeurde er? Alle volken vielen in afgoderij. Ze jaagden helemaal niet naar gerechtigheid. Het boeide ze niet. Nou, en als je nou even wil opzoeken, twee stukjes. Eerst in Handelingen 17, dat is best wel interessant. Handelingen 17. Want daar zie je dus de toestand ook in deze wereld vandaag. Vers 22. Dan is Paulus op de Areopagus, weet je wel, bij de Grieken. De Grieken, nou ja, dat is een metafoor eigenlijk voor de mensen die de wijsheid zoeken, maar tegelijkertijd afgoden dienen, hè. En dan zegt hij in vers 22, terwijl nu Paulus midden op de Areopagus stond, zei hij, mannen van Athene, ik zie aan alles dat u de goden bijzonder toegewijd bent. Nou, wat staat er dan in de Telos-vertaling? Een voetnoot. En dat is zo fijn aan deze vertaling. Er staat onder letterlijk, linker bladzijde, demonen. Letterlijk zegt Paulus dus, ik zie dat u de demonen bijzonder toegewijd bent. De goden zijn demonen. Vandaag offeren de volken aan demonen, zonder dat ze dat weten. De Hindoestanen, de Boeddhisten, de moslims. Ze geloven dat ze een godheid dienen. Zelf. Maar Gods woord openbaart ons. En dat staat ook, als je even wil gaan, naar 1 Korinthe 10... heel duidelijk in dat stukje, 1 Korinthe 10, vers 20. Gaat over een afgod en een afgodenoffer. Dan zegt hij in vers 20, dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u in gemeenschap komt of gemeenschap hebt met de demonen. Het gaat even over het avondmaal, maar laat ik maar even rusten. Maar het gaat me even om dat zinnetje, dat wat de volken offeren, die niet naar gerechtigheid jaagden dus, is allemaal aan demonen. Als je kijkt naar alle stammen op de aarde en alle volken, ze hebben allemaal ergens een offeren aan goden. Of je nou het over de Indianen hebt, of over Chinezen, die cultuur van draken en nou, de Griekse goden, weet je wel, cultuur van half mens, half god. Er is altijd wel ergens een religie. En nou moet je goed beseffen dat de volken dus niet een wet hadden. Een openbaring van wie God is, Israël wel. En ze lieten, God liet ze gewoon over aan hun gang. En wat gebeurde er? Ze dienden overal de afgoden, letterlijk de demonen. Ze offerden aan demonen. Ik weet niet of je wel eens Erika op reis hebt gezien. Erika Terpstra.
Ja.
Nou, die ging ook wel eens langs bij boeddhisten en hindoe, weet ik allemaal. En in al die tempels, weet je wel. Ik heb het wel eens gezien met Ilona. En dan zei je ook van, ja, ze offeren gewoon aan demonen. En ze hebben het niet in de gaten. Dat is de tragiek van de mens. Maar, wat zegt Paulus dan? De volken, dus ja, de heidenen, hebben een gerechtigheid verkregen. Dat betekent niet alle volken, maar zij die uit de volken tot bekering zijn gekomen in de Heer Jezus. Ja? Nou, misschien kun je nog heel even terug naar Handelingen, als je wilt. Want het is wel fijn om dat even te illustreren, Handelingen. Ik geloof dat het 14 is. Ik weet niet zeker hoor. Nee, dat is 13. 13, Handelingen 13. Er staat, even kijken. Vers 44, op de volgende Sabbat. Nu kwam bijna de hele stad samen om het woord van de Heer te horen. Toen de Joden echter de menigte zagen, werden zij met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus werd gesproken lasteren tegen. En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid, het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken, aangezien u het van u afstoot en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Zie, we wenden ons tot de volken, zie, dus de volken. Want zo heeft de Heer ons geboden, ik heb u gesteld tot een licht van de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. Toen de volken dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren, het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. De Joden echter stookten de aanzienlijke godsdienstige vrouwen en de voornaamste van de stad op en verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verdreven hen uit hun gebied. Zie je dat? Dus, dat gaan we ook zien. Maar Israël is tot de wet niet gekomen, vers 31. De Joden wilden het niet, met uitzondering van die enkele aan het begin van het boek Handelingen, gelukkig wel, 3000 op één dag. Maar naarmate het boek Handelingen vordert, zie je dat steeds minder Joodse mensen tot bekering komen en dat de volken het juist wel aannemen met blijdschap. Die hebben dus een gerechtigheid verkregen, vers 30, op grond van geloof. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat God de volken, de mensen die uit de volken zijn, die van nature afgoden en dus demonen offeren, dat God hen rechtvaardig verklaart. En dat betekent een gerechtigheid verkregen. Je bent in Gods oog rechtvaardig. Het is de gerechtigheid die uit God is. Op basis van het bloed van de Heer Jezus. En nou zeggen vandaag heel veel mensen dat dat betekent dat de Heer Jezus de wet voor ons gehouden heeft. Ja? En dat God ons dat aanrekent. Maar dat is niet zo, want de gerechtigheid die op grond van geloof is, lezen we duidelijk in Romeinen 3, is op grond van het offer, van de dood van Christus, niet op grond van zijn leven. Hij heeft de wet gehouden omdat hij een volmaakt offer moest zijn. En niet omdat hij die gerechtigheid voor ons verworven heeft. Want buiten de wet om is gerechtigheid openbaar geworden. Ja? En dus wij die hier zitten vanavond, die niet tot Israël behoren, die van nature geneigd zijn om allerlei goden te vereren. Wij hebben gerechtigheid verkregen, omdat de Joden het hebben afgewezen. Door hun ongeloof is de zegen tot de heidenen gekomen. En dat is de wijsheid van God, dat hij dat zo heeft bestuurd. Want hij wilde niet dat Israël ongehoorzaam zou zijn. Sterker nog, Hij zegt, ik heb uw tikwa's willen vergaderen als een hen haar kuikens. Alleen door onze schuld en onze zonde, dat geldt ook voor ons trouwens, gaat God altijd weer iets diepers in zijn wijsheid tevoorschijn halen. Niet dat hij het zo stuurt of dat hij het zo wil, maar hij laat de mens op zijn beloop. En dan zullen we straks zien aan het einde, alles is onder het ongeloof besloten. En God heeft op grond van het ongeloof toch zegen voortgebracht. Dus de volken, zij die uit de volken zijn, niet alle volken hebben, want als je dit vers letterlijk gaat lezen, dan komt er iemand straks die zegt tegen jou, zie je wel, iedereen wordt behouden. Ja, want er zaten volken. Het zat hier. Maar dan snap je dus niet de spreekwijze van de schrift. Want we hebben net gelezen in Handelingen 13, dat toen de volken dit hoorden, maar dat wil niet zeggen dat alle volken aanwezig waren, van de hele wereld, maar hij bedoelt gewoon de heidenen, zij die niet tot Israël behoren. Nou, dat is de bedoeling. En dan zegt vers 31, maar Israël, let op wat er staat. Dat is zo mooi aan het woord van God, hè mensen. Als je goed leest, dan zie je de nuance. Let op, vers 30 zegt, volken jaagden niet naar gerechtigheid, maar vers 31 zegt, maar Israël dat naar gerechtigheid jaagde, staat dat daar? Nee, wat staat er dan?
Een wet.
Ja, naar een wet van gerechtigheid jaagt. Dat is wat anders. Want als je naar de gerechtigheid jaagt, kom je bij de Heer Jezus uit. Maar zij jaagden naar de wet, een wet. Dus met andere woorden, ze wilden zichzelf via de wet rechtvaardigen. En dat doen vandaag nog heel veel mensen. Ja. Ik was vorig jaar nog bij mensen en ik vroeg in het gesprek wat zo ontstond van, nou, wat denk je, ga je dan straks naar de hemel? Ben je behouden? Heb je eeuwig leven? Ik hoop het wel. Ik zeg, hoezo hoop je dat? Nou ja, ik denk toch dat ik het goed gedaan heb. Ik heb het niet slecht gedaan. Nou, dan ga je proberen uit te leggen dat dat niet op grond van werk is. Want Christus is het de volmaakte mens en daar gaan we allemaal tekort. Maar dat kwam niet door, hè. En dan was het weer, ja, ik hoop het wel. Want ja, ik heb toch altijd goed geleefd. Goed genoeg geleefd. Ja, ik heb wel eens wat fout, maar dat stelt niks voor. Er zijn veel ergere mensen, weet je zo. Israël jaagt naar een wet van gerechtigheid. En dus kom je niet tot de wet toe, staat erachter. Dat betekent niet tot de essentie van de wet. Want de Torah gaan we straks zien. De hele openbaring van God in het Oude Testament laat al heel duidelijk zien. Dat alle zegen is op basis van geloof. En niet op basis van prestatie. Ja? Israël heeft met een open Bijbel. Met een open Oude Testament. Niet gezien. Dat God zich presenteert als genadig, ontfermend, barmhartig. Nehemia 9, Exodus, wat is het? Welk hoofdstuk is dat? Ik ben genadig. En is Exodus 33, geloof ik. Dat hij dat steeds zegt. Ja? En dat Jona zegt van, ik wist wel dat u genadig was, dat u deze stad gaat redden. Dat zegt Jona. Weet je wel? Maar zelf zien ze het niet. En de Heer Jezus, maar daar kom ik zo op. Als ze hun eigen wet, hun eigen Oude Testament goed gelezen hadden, hadden ze geweten dat ze nooit aan de eisen van God zouden kunnen voldoen. En daarom zegt Paulus tegen de Galaten, dat waren overigens heidenen die weer Joodse wetten wilden onderhouden, dat is helemaal gek. Maar dat zijn vandaag natuurlijk massa's mensen in kerken, die zeggen, ja, maar de wet is onze leefregel. Het klinkt heel vroom, maar de wet is nooit een middel tot rechtvaardiging geweest, dus kan het ook nooit een middel zijn tot leven. Wat was onze rechtvaardiging? Welk middel heeft God daarvoor? Ja, in? Ja, in Christus. Dus als Christus nou het middel tot rechtvaardiging is, dan is hij toch ook de weg van het geloof, of niet dan? Leven door de geest is zien op Christus, met hem bezig zijn. En de wet als leefregel, je plaatst jezelf weer onder een verplichting. Ja, nee, maar dat doen we uit dankbaarheid. En daar kun je eindeloze discussies mee voeren. Dat komt voort uit de Calvinistische theologie natuurlijk. De reformatie. De wet als leefregel. Maar de wet is... Christus is het einde van de wet, zegt vers 4. We hebben niets met de wet te maken. Romeinen 7 zegt... We zijn daarvoor gestorven. Dood voor haar. Ontslagen van de wet. De wet is afgeschaft, zegt Hebreeën 7. Ja? En dan zegt hij tegen de gelaten... Hoofdstuk 4, vers 21. Zegt mij, die onder de wet wilt zijn. Luistert u niet naar de wet. Saulus, die onder de wet was, tot bekering kwam, had nooit geluisterd naar de wet. Maar in Romeinen 7 zien we, ik leefde ooit zonder wet. Ja, niet, weet je nog? Niet letterlijk formeel, maar wel geestelijk. Want hij luisterde niet naar de wet. Maar toen de wet kwam, toen hij in zijn hart zag dat de wet gerechtigheid eiste van hem, begon hij te sterven. Want de zonde begon te leven. Dus de wet is altijd een bediening van de dood. En een bediening van de veroordeling. Als je jezelf onder de wet plaatst, ik was ooit in een kerk in de buurt hier, mocht ik spreken op, ik dacht dat het tweede paasdag was. En dan zie je daar aan de ene kant hangen de 5 geboden, weet je wel. Aan de muur heel groot en aan de andere kant ook 5 geboden. En die mensen zitten allemaal naar die geboden te kijken. En wat gebeurt er als je naar die geboden kijkt? Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Ja, bij sommigen denk je, nou ja, dan heb ik het aardig goed gedaan. En bij sommigen denk je, nou. Het is een bediening van veroordeling. Je veroordeelt jezelf in het licht van de wet. En God ook.
Steeds donkerder daar, zeg ik niet. Steeds donkerder.
Nou, je merkt wel dat het woord van het kruis heel moeilijk ingang vindt. Merk je wel? En we zijn met Christus gekruisigd. En God heeft ons in hem aangenaam gemaakt. We hebben niet meer de verplichting om iets te doen voor een zegen. Maar we mogen vanuit die genade nu met de Heer leven. Ja, dat komt allemaal heel moeilijk binnen. Dat merk je gewoon. We zijn gewend om wettisch te denken. Vers 32, waardoor hebben ze dat dan gemist? Omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van werken gebeurde. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En ik heb eronder geschreven, ondanks de vele voorbeelden in het Oude Testament van mannen en vrouwen, die volkomen vertrouwden op Gods voorziening, in genade, door geloof, kwam Israël daar niet aan toe. Ze hielden namelijk vast aan hun eigen gerechtigheid die ze wilden oprichten via de wet. En toen de Heer Jezus kwam, die zei, ik ben het licht van de wereld. En hij scheen met zijn licht in hun harten en hij veroordeelde hen. Kijk maar, in Johannes 7, vers 19, wat staat er? Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom tracht u mij te doden? Als die overspelige vrouw daar wordt gebracht bij de Heer Jezus, hè? Dan schrijft hij op de grond. Wat zou hij daar geschreven hebben?
De namen van degene die daar stonden.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Want hij zegt, wie zonder zonde is... Zonder deze zonde, overspel. Want hij wist hun harten. Hij kende hun harten. Hij schreef het gewoon op de grond. En de eerste, de oudste, die zag dat wat hij opschreef. Hij kent mij. Hij weet mijn hart. Ik ben net zo overspelig in mijn hart als deze vrouw. Weet je, dat heeft hij toen op de een of andere manier duidelijk gemaakt op de grond. En ze gingen allemaal weg en de vrouw bleef alleen over. Hij veroordeelde hun eigen gerechtigheid. Want ze stonden daar wel, wie gaat deze vrouw stenigen, weet je wel. Ze verhieven zich boven anderen. En ze hebben zich aan hem gestoten. Want wat hebben ze gedaan? Ze zeiden niet, oh ja, oh, hij heeft gelijk. Ik moet hem bekeren. Nee, ze hebben hem gekruisigd. En dat was ook weer gelijk de weg tot zegen. Maar goed, dat is weer het.
Eigenlijk is het een wonder.
Ja.
Dat Jezus zoveel dingen gedaan heeft, maar de fariseeën en schriftgeleerden niet heeft kunnen bekeren.
Nee.
Gelukkig maar, anders had hij nooit aan het kruis kunnen sterven.
En dan kom je weer bij het grote dilemma van Gods soevereiniteit, de menselijke verantwoordelijkheid, het komt samen in het kruis van Christus. Hè? Het was Gods raad dat hij zou sterven, maar het was de schuld van de mens ook. Als de mens dat niet had gedaan, had God nooit zijn plan kunnen dus volvoeren. Dat zijn hele moeilijke dingen. Maar ik las vandaag in een boek van Newell over Romans, dat hij schrijft daar heel mooi van. Er kwam ooit een broeder bij me en die zei, vroeger toen leerde ik de Bijbel als volgt. Dan zei ik van, dit is waar, want iemand anders zegt dit en die zegt dit. Maar nu zeg ik gewoon, het staat geschreven, dus is het waar, weet je wel. Dus Gods soevereiniteit, hij heeft ons uitverkoren, punt. Maar je moet een keuze maken, ook waar. Hij zei, ik lees en ik leer het woord zoals het staat, in plaats van het gaan vergelijken met die visie en die visie. Vond ik mooi. Ja? Vandaag zijn er ook veel mensen die zich christen noemen, maar op dezelfde wijze een eigen gerechtigheid willen oprichten. Via de wet die aan Israël is gegeven. Want de 10 geboden die hangen in die kerk waar ik het net over had, zijn niet voor de heidenen. Ben ik niet de Heere uw God die u uit het diensthuis Egypte heeft geleid en heiligt de Sabbat, 7e is dat geloof ik, gebod. Wij zijn niet Israël. We hebben het uitgebreid gezien toen ik het over de wet had en wet zonder lidwoord. Weet je nog? Romeinen 3. Vers 33, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Paulus citeert hier Jesaja 8 vers 14. Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En Jesaja 28 vers 16. Wie in hem gelooft, in hem, zal niet beschaamd uitkomen. Beste lieve mensen, ook de mensen die thuis luisteren via internet. Als je in de Heer Jezus gelooft, hoe zwak ook, hoe je ook worstelt met van alles nog wat, je zult niet beschaamd uitkomen. Hij zal zijn belofte aangaande elk kind van God waarmaken. Dat betekent volkomen verlossing straks, met een volkomen verheerlijk lichaam, straks in het huis van de Vader, nu al gezegend met alle geestelijke zegeningen, ook al proef je daar niks van, merk je daar niks van, in Christus, in de hemelse gewesten, nu al verheugt de Vader zich over een ieder die in deze wereld zich over zijn Zoon verblijdt. En je bent bijzonder gezegend. Niet op grond van je eigen prestaties, maar op grond van het kruis van Christus. Je zult niet beschaamd uitkomen. En daarom bouwen wij ons hele bestaan op het woord van God. En er kan van alles gebeuren in deze wereld. Fysiek of mentaal, wat dan ook. Zoals Stefanus die gestenigd werd. Ik weet niet hoe oud hij was, maar hij zou ongetwijfeld niet heel oud zijn geweest. Maar die man, voor de ogen van de wereld was het een martelaar en jammer. Ja, voor de goede zaak gestorven. Maar in Gods ogen een kostbaar kind van hem. Die nu verheerlijkt, en nog niet verheerlijkt, maar straks. Maar nu bij de andere mensen zijn in het paradijs. En daar getroost worden met onuitsprekelijke woorden. Je zult niet beschaamd uitkomen. Dat is mooi, hè? Dat stond al in het Oude Testament, notabene. Paulus citeert 30 keer het Oude Testament in hoofdstuk 9, 10 en 11. Om de Joden aan te tonen dat wat hij daar in Romeinen verkondigt, eigenlijk in de essentie al in het Oude Testament staat geschreven. Ja? Ik leg in Sion een steen des aanstoot, de Heer Jezus. Oh, wat wilden ze hem zo graag doden, hè? In Johannes 8 zeggen ze, wij zijn Abrahams nageslacht. Hun eigen gerechtigheid droop er vanaf. En dan zegt de Heer Jezus, u bent kinderen van Abraham, u probeert mij te doden, maar dat deed Abraham helemaal niet. Had geen moordzucht in zijn hart, jullie wel. Dus wie in hem gelooft, dat is geloof. Het Oude Testament, de wet, zegt dat het door geloof is. Door geloof is niet door werken. Ja? En ik heb een prachtig vers eronder gezet uit Jesaja 53 vers 11. Daar staat, door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen dus niet allen, maar velen rechtvaardig maken. God, de schepper van hemel en aarde, heeft ons rechtvaardig verklaard. Dat geeft een geweldige ontspanning, toch of niet? Je hoeft niets meer te doen voor God. En er wordt zo vaak geroepen in preken, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet dit, je moet getuigen, je moet uitgaan. Ga nou eerst eens relax, ontspannen bij het werk van Christus. En God geeft gaven, God geeft bedieningen, maar doet u allemaal vanuit zijn soevereine genade, daar hoef je ook niks voor te doen. Dat functioneert alsof je, ja, je bent aan het hoofd vastgemaakt, dus het leven dat vloeit via het lichaam naar buiten. De een gaat praktische dingen in de gemeente doen. De ander gaat mensen pastoraal begeleiden. De volgende gaat evangeliseren. Waarom? Het is erin gelegd door de Heer Jezus. De volgende gaat met financiën bezig. Noem maar wat. Nee, maar dat is ook een bediening. Bestuurlijke dingen. Diakenen die met geld bezig gaan. Hè? 1 Timotheüs 3. Allemaal bedieningen. En daar hoef je niks voor te doen. Het gaat als vanzelf. Ja? Dat is het geweldige van het christendom. Het is leven. Het is niet een plicht, het is leven. Nou, en dan komt hoofdstuk 10 van Romeinen. En dan begint Paulus met een fantastische onthulling van zijn eigen hart. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. En ik hoor zo vaak ook, we bidden voor de vrede van Jeruzalem enzovoort in gemeentes. En het is allemaal goed bedoeld. Maar er komt geen vrede voor Jeruzalem. Sterker nog, er komt eerst een grote verdrukking voor Jeruzalem. We moeten gaan bidden voor de behoudenis van de Joden. Dat er nog sommigen of velen zijn die de Heer Jezus mogen aannemen, toch? Ik weet niet of jullie die stichting Israël in de Bijbel kennen. Ja. Je hebt ook Christen voor Israël, daar heb ik iets minder mee, maar... Nee, nou ja, ik wou het niet zo publiekelijk. Maar goed, Israël in de Bijbel, dat is een organisatie. Christiaan Stier ken ik goed. Maar in ieder geval, die zetten zich in om het evangelie te brengen aan Joden. Het is niet van, moeten ze allemaal naar het land brengen of wat dan ook. Nee, ze moeten behouden worden. Of ze in New York wonen of weet ik van waar. En dan gaan ze Hebreeuwse Bijbels uitdelen. Ze gaan gesprekken op straat beginnen. En dat vanuit de kennis... van het Oude Testament vooral. Hè? Want de Jood kent het Nieuwe Testament niet. Dus ja, en dan denk ik van ja, dat is wat hier staat. De wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. Paulus heeft veel gebeden in zijn leven. Tjongejonge. En dat zie ik ook zo mooi in dit vers terug, dat wat je hart wenst, dat ga je in gebed tot God sturen. Hij zal u geven de wensen van uw hart. Psalm 37, hè? Ken je dat? Dat psalm? Nou, wat zijn nou de wensen van ons hart als we tot bekering zijn gekomen? Een nieuwe auto, een mooi huis of...
Dat je vrienden en je familie tot geloof
kan. Ja, want dat is het hart van Christus. Wij hebben het denken van Christus, 1 Korinther 2, vers 15. En je gaat niet meer bidden vleeselijk, zoals Jacobus zegt. Van, nou, je hebt niet omdat je niet bidt. En als je bidt, bid je het om je eigen begeerte door te brengen. Hè? Maar geestelijk bidden in de Heilige Geest is niet tongentaal of iets heel spectaculairs. Het is gewoon bidden naar Gods gedachten. En hier zie je daar een mooi voorbeeld van. En 1 Timotheüs 2 zegt dat allerlei gebeden en smekingen gedaan moeten worden voor alle mensen, voor alle hoge plaatsen, omdat wij een rustig leven leiden in alle eerbaarheid en godsvrucht. Vers 2, ik getuig van hen dat zij ijver van God hebben, maar niet met het verstand. Dat is een mooi vers, hè? Moet ik altijd aan denken als ik weer elk jaar op tv zie van, vandaag was weer, dat ze, die moslims gaan naar de Mekka, weet je wel, dan gaan ze om zo'n steen heen met z'n allen. Wat heet die ding ook weer? Kaaba of zo?
Ja, zoiets.
En dan duizenden, pelgrims, ja. Naar Mekka. En dan ook allemaal, hè?
Mondkapje.
Ja, nu is het met mondkapjes, wat? Nee, ik denk het ook niet. Nee. Of die hindoes die dan met z'n allen naar zo'n tempel gaan, weet je wel. En dan staat, denk ik altijd aan deze tekst. Ze hebben ijver voor God, met de kleine letter, voor hun God, maar zonder verstand. En ooit had Paulus dat ook. Hij had een ijver. Het woordje verstand betekent hier inzicht in de dingen van God. Ja? Religie is altijd ijver. Sommige mensen gaan daar heel ver in. Er zijn zelfs geschiedkundige overleveringen van Joden die hun leven gaven voor het Jodendom. Die heel ver gingen in de uitoefening van hun geloof. En dat zie je vandaag natuurlijk ook in moslimterrorisme. Mensen die zich opblazen vanwege hun ijver voor hun God. Maar geen inzicht in de ware God. Want als je inzicht in de waarachtige God krijgt, dan krijg je wat we zien in het leven van Paulus. Een vervolger van de gemeente. Ijver voor God. Maar toen hij tot bekering kwam, liefde voor allen. Dat is het verschil. Ijver voor God leidt altijd, zonder verstand, leidt altijd tot de ander vermoorden, de ander vervolgen, de ander wegzetten. Maar inzicht in de kennis van de Heer Jezus is altijd nederigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid enzovoort. En de schrift zegt zelf in Romeinen 3 vers 12, vers 11. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Moet je voorstellen, niemand. Het is allemaal heel godsdienstig. En een ijver, Paulus getuigt van Israël, dat ze een ijver van God hebben. Tenminste, ik was ooit in Israël, 9 jaar geleden alweer bijna. Toen waren we ook bij de klaagmuur. En dan heb je dan zo'n school, hè, daarnaast. Hè? Heb je wel eens geweest?
Ja.
Dan zitten ze allemaal, die gasten zitten allemaal met zo'n ding op hun hoofd. En in die rollen. En dan krijgen ze onderwijs heel erg veel ijver van God.
Al die plastic stoeltjes.
Wat?
Al die plastic stoeltjes.
Ja, zou ook wel niet doorgaan meer trouwens. Maar vertel niks over de Heer Jezus daar. Want dan word je eruit geschopt. Weet je wel, dat is gewoon zo. Maar ik bewonderde wel de ijver.
Ja.
Ja, want zo'n mannetje zat op een gegeven moment ook ergens bij Masada. Hij zat dan de Bijbel over te schrijven, hè, zo'n Oude Testament. En kon je dan kijken. Hij zat achter geluidsdicht glas. Helemaal in klederen toestand. En met zo'n pennetje, dan moest elk lettertje precies ijver van God. Ja? Nou, ijver in godsdienst is niet hetzelfde als inzicht in de dingen van de waarde waarachter God de Vader. Dit kan alleen via de Heilige Geest. We mogen echt op onze knieën de Heer danken dat wij inzicht hebben gekregen in wie Hij is. Want, vers 3, daar zij Gods gerechtigheid niet kennen. Let op, hè. Gods gerechtigheid. Wat is Gods gerechtigheid eigenlijk? Dat hebben we gelezen in Romeinen 3, vers 26. Dan heb ik het niet over Gods rechtvaardigheid, want dat kennen ze wel. Weet je wel? Ze wisten wel dat God rechtvaardig was. Maar Gods gerechtigheid, dat zien we in Romeinen 3, vers 26, tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt, die op grond van geloof in Jezus is. Dus als je vers 25 er even bij pakt, dan staat er eigenlijk dat God alle zonden had laten plaatsvinden voor het kruis, tot betoning van de gerechtigheid, zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, door hem te rechtvaardigen die op grond van geloof is uit in de Heer Jezus. Dus Gods gerechtigheid is, ik verklaar ieder rechtvaardig die gelooft in de Heer Jezus. Maar voor het kruis waren toen mensen ook rechtvaardig of niet?
Ja.
Ja, zeker. Want ze waren ook op grond van geloof, alleen nog niet in Christus. Dus ze konden nog niet verbonden zijn met een hemels mens, ze konden nog niet levend gemaakt zijn met Christus of eeuwig leven kennen, maar ze waren wel rechtvaardig. Want in Lucas 1 staat namelijk in vers 6, heel bijzonder vers is dat, daar staat, even kijken, het gaat over Zacharia en Elisabeth. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God. Zie je dat? Wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk. Nou, hoe kan dat nou? Ik had toch net gezegd dat geen mens de wet kan houden. Hoe zit het dan? Hier staat dat ze allebei in de eerste instantie al rechtvaardig voor God waren. En in de tweede plaats dat ze wandelen in alle geboden onberispelijk.
Het woord onberispelijk zegt al. Het woord onberispelijk zegt al natuurlijk.
Het woord onberispelijk zegt het.
Ja, onberispelijk is toch dat je er constant naar streeft.
Ja.
Maar toch niet altijd kan houden.
Ja.
Toch?
Maar ze waren rechtvaardig voor God.
Ja.
Dus hadden ze leven uit God.
Ja.
En dus hadden ze in hun, ja, hoe zou ik het zeggen, in hun intentie, in hun hele doen en laten, hadden ze, wandelden ze naar de wet in alle geboden onberispelijk. Niet dat ze nooit eens een foutje maakten of wat dan ook. Maar zo is de taal van de Bijbel nu eenmaal.
Ja.
Dat zij die tot geloof zijn gekomen, en dat was nog niet in het kruis en nog niet in de Heer Jezus, maar ze waren al wel rechtvaardig van God, want God rechtvaardig iedereen die op grond van geloof is. Ook Abraham, weet je nog? In Genesis 15. Maar zo iemand verandert. Want hij heeft de ware God leren kennen. En toen waren ze al onberispelijk in alle geboden. Alleen het leven van Jezus Christus was nog niet. Dat is wat nu. Ik geef mijn leven voor mijn vijanden. Ik heb mijn vijanden lief. Dat is het Nieuwe Testament. Heb elkaar lief en zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is een nieuw niveau. Maar even los daarvan. De gerechtigheid van God, zoals ik die in hoofdstuk 10 vers 3 zie in Romeinen. Ja, dat is de gerechtigheid zoals God zich heeft geopenbaard door hem of haar te rechtvaardigen die op grond van geloof is. Maar dat kent Israël niet, want ze waren alleen maar vanuit werken aan het denken. En, staat er nog achter, ze trachten hun eigen gerechtigheid op te richten.
Vandaar de hoogmoedigheid van Zacharia vandaan, dat hij de engel niet geloofde.
Ai, ai, ai. Een lastige vraag, zeg.
Ik vind het wel een goeie.
Ja, ik weet niet of het hoogmoed was. Maar hij kreeg daar wel een oordeel over, ja.
Maar omdat er zo nadrukkelijk staat dat hij alle geboden onderhield.
Ja, daarom.
Ja.
Goeie vraag, weet ik niet. Ik zal even over nadenken de komende tijd. Toch? Maar wat staat er nu in Matteüs 6? Pas er echter voor op dat u uw gerechtigheid niet doet voor het oog van de mensen. Onder hen te worden gezien. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Dus met andere woorden, alle fariseeën, schriftgeleerden, toonden hun zogenaamde gerechtigheid voor de mensen. Om gezien te worden, om geëerd te worden. En de Heer Jezus noemt hen ook dan vervolgens in Matteüs 6 in vers 5 huigelaars. Het zijn gewoon huigelaars. En hij roept op alle kinderen van het koninkrijk in de bergreden. Dat is niet dezelfde gemeente, maar laat maar even zitten. Maar dan zegt hij, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de zachtmoedigen. Als je tot mijn koninkrijk behoort, dan zijn dit de kenmerk. En niet je eigen gerechtigheid doen gelden voor de mensen. Maar doe het in het verborgen, weet je wel. En dat is Israël. En ze hebben hun eigen gerechtigheid trachten op te richten. En ze hebben zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Wat is die gerechtigheid van God? Namelijk geloof. En daarvoor moet je jezelf als onwaardig en onmachtig erkennen. En dat is nou net wat hoogmoed niet doet, hè? Nee. Ja. Daarom begint de Heer Jezus ook met zalig zij de armen van geest. In Matteüs 5. Want hij kwam natuurlijk om een nieuwe orde aan te kondigen. Ja, ook op een berg. Hij ging op een berg zitten. Mozes was op een berg. Mozes gaf de wet. Hij geeft de genade. Hij zegt eigenlijk van ja, mijn koninkrijk zijn niet de mensen die hun eigen gerechtigheid oprichten of die tot Israël behoren van nature, maar mijn koninkrijk bestaat uit mensen die arm van geest zijn. Om te beginnen zichzelf hebben gezien in het licht van God. En dat is bekering. En dat kon in het Oude Testament ook al. Toen ik nog niet tot bekering was gekomen, tot geloof was gekomen, toen was er ooit een keer een vriend van mij, die was wel christen. En hij zei, weet jij dat jij eigenlijk in de basis net zo'n zondaar bent als Adolf Hitler? Was ik 17 of zo. Nou, ik werd echt helemaal gek. Nou, het was zijn vrienden gebleven. Maar ik zei, ah, doe normaal. Hij zei niet, je hebt dezelfde dingen gedaan als Hitler. Maar hij zei, je bent voor God net zo'n zondaar als hij dat was. Dus je staat op dezelfde grond. Hij krijgt wel een zwaardere straf of weet ik wat. Maar, nou, en het erkennen dat je zelf ook een zondaar bent, zoals alle anderen, dat was voor mij toen nog een grote drempel. En velen zitten vandaag ook in de kerk om hun eigen gerechtigheid op te richten. Kijk eens even. Ik ben elke zondag zit ik vooraan. Ik geef keurig mijn geld. Ik doe mezelf mooi voor. Maar kennen zij de gerechtigheid van God wel? Dat is de vraag. Ik denk dat velen in kerken dat niet kennen. Velen ook wel. En als je kunt het heel makkelijk toetsen, want als je zulke mensen vertelt, je bent een zondaar en je bent verloren als je Christus niet aanneemt, dan worden ze hartstikke woest. Dan worden ze boos. Ik heb het wel eens meegemaakt in een kerk dat ik dat zei tegen iemand. Maar dat was omdat ik daar een lezing gaf en de dominee ging toen tegen mij in, weet je wel. Dus toen dacht ik, nou, weet je, ik vertel gewoon dat zonder het bloed van de Heer Jezus je niet gered wordt. Onzin, zei die persoon toen tegen mij. Dus dat was een dominee was dat, maar dat was ook niet een kerk waar ik normaal gesproken heen zou gaan. Maar ik was uitgenodigd, dus ja, heel lang geleden. Maar in ieder geval, gerechtigheid van God of je eigen gerechtigheid. En dan gaan we na de pauze verder met vers 4, want ik wil even rusten. Het is alweer 8:30. En dat vers 4 van Romeinen 10 is de kerntekst van het hele stuk. Christus is de telos van de wet. Telos is het einde of het doel. Vers 4. Want. En dan, dat want heeft betrekking op de wet. Omdat Israël via die wet een eigen gerechtigheid trachtte op te richten. En dan zegt hij, want Christus is het einde van de wet. Telos of doel van de wet. Tot gerechtigheid van ieder die gelooft. Nou, er zijn twee teksten, deze en Matteüs 5, die altijd weer voor ontzettend veel verwarring zorgen. Daarom lees ik Matteüs 5 ook even erbij. Matteüs 5, vers 17. Mm-hmm. Ook weer uit de bergreden. Daar zegt de Heer Jezus, even kijken, meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. En dan zegt Romeinen 10 vers 4, want Christus is het einde van de wet. Nou, dus je hebt één groep mensen die zeggen van ja, nee, maar de wet, dat is afgedaan. En anderen zeggen, nee, maar er staat toch, hij heeft hem niet opgeheven, maar hij heeft hem vervuld. Hoe zit dat nou precies? Nou, weet iemand van jullie het? Wat is de vraag ook alweer? Even aan het schrijven. Nou, heeft hij nou de wet opgeheven of heeft hij nou de wet afgeschaft? Of is het allebei misschien een beetje waar? Zeker.
Ja. Ah, ja, het geldt er niet eens voor ons, wij hebben het niet kunnen maken.
Nee, klopt. Dus nou, laat ik het daar dus proberen.
Ik maak me daar helemaal druk over. Nee. Hij is het niet voor ons.
Nee, dat heb je goed gezien, Nico. Maar niet iedereen is zo ver als jij, hè? Kijk, Matteüs 5 heeft betrekking op de essentie van de wet. De wet is staat in het Oude Testament, niet de 10 geboden. Hij zegt daar, alles wat God heeft geopenbaard in het Oude Testament en in de profeten, ga ik helemaal niet afschaffen, ga ik helemaal niet ontkennen. Maar ik vervul het. Dat betekent, ik ben eigenlijk de vervulling van alles wat de wet heeft aangekondigd. Hij was, de Heer Jezus is de vervulling van alle offers uit Leviticus. Hij is de vervulling van alle profetieën over de komende koning. Hij is de vervulling van alle gebeden in de psalmen die messiaans zijn. Hij is de vervulling van alle beloften van God aangaande een komende redder of verlosser. Hij zegt niet, dat moet je allemaal naast je neerleggen. Nee, de hele Torah blijft gewoon bestaan. Zoals dat ook vandaag geldt. Maar Romeinen 10 gaat over de wet als een middel tot gerechtigheid. De geboden, de eisende kant van de wet. En dat is tot een einde gekomen. En dan heeft Nico helemaal gelijk. Wij zijn nooit onder de wet gesteld. Want dit gedeelte wat wij overdenken is tot Joden geschreven. Hè? Tot gelovige Joden. Die zich afvroegen hoe dat nou met die belofte zat. Wij hebben nooit onder de wet geleefd. Wij zijn nooit onder de wet gesteld. En als Galaten 4 zegt dat hij hen die onder de wet waren heeft vrijgekocht, geldt dat niet voor ons. Want wij zijn formeel never and nooit niet onder de wet gesteld. Maar wel onder wet in de zin van als deel uitmakend van Adam en zijn nageslacht hadden we een verantwoordelijkheid in ons geweten om gerechtigheid voor te brengen. Nou, ook daaraan zijn wij gestorven. Hebben we toen uitgebreid gezien in Romeinen 6 vers 14. Je bent niet onder wet, maar onder genade. Nou goed. Christus is het einde van de wet, let op, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Er is vandaag niet meer sprake van wet of de wet, maar van wandelen door de geest. Galaten 5. Maar ik zeg, wandel door de geest. Want de vrucht van de geest is, enzovoort, enzovoort, liefde, vrede, blijdschap, tegen zulke mensen is geen wet. Je kunt niet tegen mensen zeggen die lief hebben, die zachtmoedig zijn, die veel blijdschap hebben en geduldig en lang zeggen van, je mag dit of dat niet. Want die mensen die hebben dat niet nodig. Ja? Door zijn dood, de dood van de Heer Jezus, werden alle overtredingen vergeven en kwam gerechtigheid van God aan het licht. Doordat God iedereen rechtvaardig verklaart die gelooft. Niet die iets doet, maar die gelooft. De gelovige is dus dood voor de wet, Romeinen 7 vers 4. En voor hem is de wet ten einde. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Ook weer geschreven tot de Galaten, maar het gaat over de Joden. Door voor ons een vloek te worden. Let op wat er staat. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Wat is dat voor vloek? Doe dit en je zult leven. Komt dat nog trouwens? Ja, toch? Ja, dat komt nog. Dat komt straks. Oké, dat is de vloek. De vloek is, als je dit doet, krijg je zegen. Maar omdat je het niet kunt, hetzelfde als die kermisdingen, weet je, van vroeger. Dan had je van die apparaten, kon je dan iets ingooien en ging je een horloge voor je pakken, weet je. Nou, daar ging ik heen als 12-jarig met 5 gulden. Nooit zo'n horloge. Gaat altijd mis, die dingen. Hè? Dus een apparaat.
Alleen Michael krijgt
het van kaart. Ja, krijg jij het van kaart. Maar toen hoorde ik dus laatst van iemand dat ze zo zijn geprogrammeerd dat ze één keer in dezelfde tijd iets pakken, maar de rest gaat hij niet goed dicht of zo. Zoiets zal het wel zijn. Maar het is net als de wet. Het vraagt iets van je wat je niet kan. Je gooit er een euro in, maar je krijgt nooit wat je bent zondig, je kunt het niet. Nou, dus zegt Paulus, Christus is van ons een vloek geworden. Door te sterven. En toen Paulus dit ontdekte, toen was zijn eigen zogenaamde onberispelijkheid in de wet, zijn eigen gerechtigheid, want hij was Saulus van Tarsus, hij was de grote geleerde man, de schriftgeleerde. Dan staat er zo'n mooie in Filippenzen onderaan de samenvatting, onderaan die bladzijde 3. Wat winst voor mij was, dus die eigen gerechtigheid, weet je nog, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid. Zie je dat hij uit de wet is? Want daar had hij helemaal geen zin meer in. Want het zijn namelijk, onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed, zegt Jesaja ergens. Maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is. Dat is een prachtige uitdrukking. Hij is uit God. Het evangelie van God. Gegrond op het geloof. Dan zegt hij dat 2 keer. De Bijbel heeft onvoorstelbaar veel aandacht voor dit onderwerp. In Galaten, in Filippenzen, in Romeinen. Het is door geloof. Als je dan nog niet weet hoe het werkt. Ja? Dus de wet is ten einde. Voor degene die niet gelooft en zich onder de wet plaatst, een Jood, is het een richtingaanwijzer naar Christus. Want je bent zelf.
Dus is hij er nog steeds?
Ja, natuurlijk is hij er nog steeds. Hij is niet afgeschaft.
De wet moet zonder kennen.
Maar God heeft hem wel afgeschaft in de zin van als het middel tot gerechtigheid. Zegt Hebreeën 7. Maar, je hebt gelijk. Iedereen die een beter mens wil worden, zit onder wet. En zichzelf allerlei verplichtingen oplegt. Ja. Dat kan ook voor ons gelden als heidenen. Maar we zijn niet onder de formele wet van de Sinaï. En al die kerken die wet voorlezen elke zondag, plaatsen de gelovigen niet alleen onder een vloek, maar ook onder een hele verkeerde bedeling. Want ze zijn geen Israël. En dan krijg je allerlei rare conclusies van kinderdoop en zo. Want ja, de jongetjes werden besneden, dus moeten we nu de baby's dopen. Het komt allemaal voort uit die vermenging Israël en de gemeente.
Ze maken er nog een dood wet erbij.
Wat zei je?
En ze maken er nog een dood wet erbij.
Ja, nog een heleboel wetten erbij, ja. Maar de Israël ook, hè?
Ja, fariseeën.
U hebt gehoord wat gezegd is tot de ouden, maar ik zeg u. Hij zegt niet, er staat geschreven, maar u hebt gehoord. Dus ze maakt er van allerlei wetten bij. Ik heb erboven gezet, op bovenbladse 4, van in zekere zin is de Israëliet in een nog diepere staat van ellende dan de heiden. Want naast het feit dat de heiden blind is voor zijn eigen zondige staat, beroemt de Jood zich op zijn valse rechtvaardige staat van God, naar de wet niet ziende op dat deze is afgeschaft. Dus toen wij in Israël waren, een paar jaar geleden, toen liepen wij bij de Klaagmuur en we liepen daar in een Joodse wijk. En toen zag ik sommige orthodoxe Joden een beetje zo minachtend kijken naar ons. Hè. Daar heb je weer een stelletje van die toeristen. Dat kan we niet doen. Wij zijn... Maar toen dacht ik van... Moet je je voorstellen, hij denkt rechtvaardig te zijn van God via zijn eigen wet. En hij minacht mij met mijn petje op en mijn korte broek. Terwijl ik gerechtigheid uit God hebben. Dat kun je niet aan me zien natuurlijk als ik daar zo wandel. Maar dat is de wereld op zijn kop. Als je dat zou vertellen aan iemand, die man zou... Die zou ter plekke en denk een broer te krijgen als hij dat zou ontdekken. Van, hè? Het is precies andersom. Weet je wat?
Dat is heel vijandig zijn.
Zei je?
Dat is heel vijandig tegen heidenen.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb er dus zoiets van. Ik stond ook zo. Mijn eigen buiten stond ik zo te lezen.
Oh ja?
Ja.
Waar was dat?
Ik had niet met mijn buiten krullen.
Ja? Ja.
In, een keer tegenkomen die weet niet waar met je bidden.
Maar ik moest wel een lijfleider moest ik rond mijn jas aan. Zei, anders kom je de machine niet meer even uit.
Oh ja.
Maar er was er één bij.
Ja.
Die zei gewoon, die kettingen zegt hij zo. Van de rest niet. Toen deed hij dus zo, hè. Op mijn jas, hè.
Ja.
En toen las hij de dingen niet.
Ja.
En toen deed hij zo en dan was hij weg.
Ja?
Dat is wel een geheim.
En waar was dat, Nico?
De Klaagmuur.
De Klaagmuur?
Ja.
Dat is mooi, man.
Ja.
Ja, ik had mijn Bijbel niet bij me toen, maar...
Ik kwam er eentje tegen.
Goed idee.
Ja, ik kwam er eentje tegen, die stond zijn hand op. Hij zei, wat zo, een Jood met zo'n zwarte hoed. En ja, ik wil voor je bidden. I want to pray for you. Weet je wel, dat hij over me bidden. Maar moest wel eerst geld geven.
Ja.
Oh.
Vers 5. Nou komt wat ik net bedoelde. Mozes beschrijft de gerechtigheid die op grond van de wet is. Dus dat betekent dat het principe van wetticisme, het principe van leven door de wet, wordt beschreven in Leviticus 18, vers 5. De mens die deze dingen heeft gedaan, zal daardoor leven. Ja? Dus prestatie als voorwaarde voor Gods zegen, namelijk leven. Als een mens alle geboden zou houden van de wet, onberispelijk, helemaal zonder enig foutje, dan zou hij inderdaad leven krijgen. Maar het probleem is wat Jacobus schrijft. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig bevonden geworden aan alle. Bovendien zagen we Romeinen 7 vers 7 dat begeerte, een van de geboden spreekt over, gij zult niet begeren, dat dat een innerlijke drive, een innerlijke drang blootlegt, die wij niet zomaar kunnen verwijderen uit ons hart. Kijk, je kunt dan wel zeggen van, ik kan heel erg hard mijn best doen om niet te stelen. Dat lukt ons dan misschien nog wel. Maar begeren, een ander verhaal. Zie ook weer die vrouw die werd betrapt op overspel. En die fariseeën hadden diezelfde begeerte in hun hart. En misschien ook wel uitgevoerd, dat weet ik niet. Dat zou me niks verbazen. Gezien ook vandaag de vele onthullingen van misbruik binnen Jehovah's getuigen vandaag weer. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk en noem maar op. Ja? De mens kan de wet niet houden, dat weten we nu, hè. En de reden dat de wet gegeven was, Romeinen 5, vers 20, is dat de overtredingen zouden blijken. Met andere woorden, als er niet staat, je mag maar 100, dan kan de politie ook niet zeggen, je reed 33 kilometer hard. De overtreding is pas duidelijk als er een gebod is. En God had het volk al voor de wet kwam gezegend. Ik bedoel, hij had ze uit Egypte bevrijd. Hij had ze in de woestijn voorzien van water en van bescherming en van brood uit de hemel. En toen pas kwam de wet. Dus elke nadenkende Jood had kunnen weten, oh, de zegen is helemaal niet gebaseerd op de wet, want ik werd al gezegend voordat de wet kwam. Maar goed. Galaten 3, vers 21. Even opzoeken. Galaten 3. Daar staat, is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet, want als er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou de gerechtigheid inderdaad op grond van de wet zijn. Dus, Leviticus 18, vers 5 is niet bedoeld om mensen op te roepen om de hele wet te houden, maar juist het tegenovergestelde. Om ze te laten zien dat ze het niet kunnen. Ja? Ik heb erbij gezet, waarom heeft God dat dan zo gezegd? In Leviticus 18, vers 5. Om de Jood te laten inzien dat hij zondig is en zodoende tot Christus komt. Vers 23, 24 van Galaten 4. De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus. Opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nou, er waren twee soorten Joden onder de wet voordat Christus kwam. Je had Zacharia en Elisabeth, de mensen die zeiden, ja, maar ik ben arm van geest, ik kan die wet niet houden. En Heere God, ik vertrouw op uw goedheid. Die werden rechtvaardig verklaard. En je had de Jood die de wet gebruikte als een middel om zijn eigen gerechtigheid op te richten. Nou, en die persoon was onder de vloek, onder de veroordeling. Maar toen kwam Christus en de tuchtmeester, de pedagogos, maakte plaats voor het volwassen zijn. Dus je had, vroeger had je van die tuchtmeesters in de gezinnen. Dan werden de kinderen onder zo'n pedagogos gebracht. Onder iemand die daar even op de kinderen paste. En de wet was een soort oppasser, kinderoppasser. Maar toen kwam Christus en toen werd het kind bij zijn ouders gebracht. Snap je? Dat is het doel van de wet geweest. Christus. Alles in het Oude Testament leidt naar de openbaring van de Heer Jezus. En wij leven na het kruis. Wat een zegen. Wat een ongelofelijke zegen hebben wij. We beseffen het ons niet. De Jood was gezegend, tuurlijk. Maar wij hebben het volle evangelie. En sterker nog, we hebben een mens in de hemel. Aan wie wij verbonden zijn, onlosmakelijk. We hebben een God die we vader mogen noemen. En we hebben de Heilige Geest die woont in onze lichamen op aarde. Hij woont op aarde. Gods geest woont in Nijkerk, in Zwijndrecht, in Harderwijk, weet ik van waar, in Gorinchem. Hij woont daar, in onze broze aardevaten. Prachtig, toch? Nou. Even kijken. Vers 6, maar de gerechtigheid op grond van geloof spreekt zo. En dan moeten we eigenlijk eventjes naar Deuteronomium in ons Oude Testamentje. Want dat is echt prachtig wat we nu gaan zien. Het is ook heel diep. En ik wil het eerst even voorlezen uit Deuteronomium 30. Want hij citeert daar vers 12, 13 en 14. Je moet je even voorstellen, het is in het verband van het volk Israël. Ze staan voor de grenzen van het beloofde land. Ja? En dan krijgen ze van Mozes de laatste instructies. En ik wil eigenlijk beginnen in vers 11 te lezen, ja? Van Deuteronomium 30. Heb je het allemaal? Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Hè? Te moeilijk? Maar geen mens kan de wet houden. Hoezo niet te moeilijk? Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Wat is het geval? De Israëlieten stonden voor het beloofde land. En dan zegt Mozes, dit is wat jullie krijgen daar, het woord. En dan zeggen zij, ja, maar we hadden Mozes. Hij ging de berg op, hij ging de hemel in. Hè? En als jij er straks niet meer bent, wie voor ons zal het nou doen? Wie? En Mozes, die de zee over is gegaan. Hij komt helemaal uit Egypte. Krijgen we alleen maar die letters, alleen maar dat woord. Ze waren helemaal ontmoedigd. En dan zegt hij, ja, maar het is niet moeilijk om te doen. Want het is dichtbij in je mond en in je hart. Met andere woorden, als je belijdt naar mij, ik kan het niet. Ik heb u nodig, Heere God. U gaat het voor mij doen. Ontving ook die Jood leven uit God. En was het gebod niet moeilijk, snap je? Was het een verlangen geworden. Maar Paulus citeert het op een andere wijze. Als je goed leest, wat ik net heb voorgelezen, hoe hij het citeert, is anders. Kijk maar. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Maar wat staat er in Deuteronomium? Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen? Zie je dat verschil? Want zij bedoelen Mozes. Zij zeggen, ja, maar Mozes heeft alles voor ons geregeld. En dan gaat hij straks dood en is hij niet meer. Wie gaat het dan voor ons regelen? Maar Paulus citeert het anders, omdat wie zal in de hemel opklimmen in het verband past van je eigen gerechtigheid oprichten, snap je? Want als jij je eigen gerechtigheid opricht, nou, wij klimmen wel even op naar de hemel. Zeg niet in je hart, ik kan het zelf. Ik klim wel even op naar de hemel. Dat is hoe hij het bedoelt. Hij citeert het anders dan dat het hier staat. Dat is de vrijheid van Gods geest om uit zijn eigen woord te citeren, hè? Kunnen mensen gebruiken dat wel om de Bijbel aan te vallen. Zie je, dat klopt helemaal niet. Paulus citeert een heel ander vers. Haha, Bijbel klopt niet. Nee. Dat is juist de bevestiging van het woord van God. Want het kan zichzelf in het verband citeren in de geest van het stuk, maar toch bepaalde letters weghouden, omdat hij iets anders wil duidelijk maken. En het evangelie van God is van tevoren beloofd door zijn profeet en heilige schrift, hebben we gelezen. Dus daarom citeert hij hier dit stuk. Niemand kan namelijk uit eigen kracht in de hemel opklimmen. Door diens eigen gerechtigheid. Want dat is namelijk Christus doen afdalen, staat erachter. Zodra je denkt dat je het zelf kan, word je geconfronteerd met het feit, beste Jood, dat Christus daar al geweest is. En hij is afgedaald uit de heerlijkheid om voor jou te sterven, omdat jij het niet kunt, beste Jood. Hij schrijft toch steeds aan Joden hier. En de mensen die daar voor het beloofde land stonden en zeiden, we hebben alleen maar die letters, alleen maar die geboden, we hebben geen Mozes, zegt hij, ja, maar het is niet moeilijk. Het is in je mond, in je eigen hart. En als ik dan even verder lees, dan staat er vers 15, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden en ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen acht te nemen. Was dat moeilijk? Ja, uit eigen kracht, als je je eigen gerechtigheid wil oprichten. Maar nee, als jij als arm van geest met verbrijzelde harten voor de Heere God buigt, dan geeft hij je die liefde voor hem. Toch? Dat is het geheim van dit stuk en Paulus citeert het om die eigen gerechtigheid van Israël bloot te leggen.
Vraag je daarover? Hoort er dan ook bij voor die mensen toen, die dan beseften dat de wetten niet kon ervaren, dat die mensen dan ook wisten van ik kan het niet, ik heb vergeving nodig, dat ze dan daarbij ook continu naar de tempel moesten om voor een zonde te offeren?
Ja, dat hoorde erbij, ja. Want de zonde werd bedekt. Ja. Nog niet helemaal weggedaan. Maar ze leefden wel in een bepaalde relatie met God. Ja. Ze wilden dat ook doen. Ik verlang naar uw voorhoofd te zijn. Weet je wel? Het is beter één dag op de drempel van uw huis dan duizenden. Elders. Ja. Dus de gelovige, godvrezende Jood, hield van de tempel. En God zag dat geloof in die offers en rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Maar zelf had hij nog geen besef, de Jood, van totale vergeving. Dat hebben wij. Wij hebben in hem de verlossing. De vergeving van de zonde had de Jood niet. Dus dat is weer een stukje rijkdom die wij weer hebben. Er staat ook, ik heb eronder gezet, als gerechtigheid door de wet is, is Christus zonder reden gestorven. Galaten 2, vers 21. Dus zeg niet in je hart, oh, maar dat kan ik allemaal wel. Nee. Vers 7, of wie zal in de afgrond af neerdalen? Dat kan ook soms heel vroom zijn, dat je zegt van, maar ik geef mijn leven. Als een soort boetedoening. En dan word ik wel gerechtvaardigd. Zoals moslims ook denken, als ik mezelf opblaas, in de afgrond neerdaal, bam. Nou, dan kom ik in het paradijs. Dan gaat God mij beloven, heb ik zoiets geweldigs gedaan. Nee, zegt hij, dat is Christus uit de doden doen opkomen. Met andere woorden, God heeft dat offer van Christus volmaakt geaccepteerd. En hij is uit de doden opgestaan, opgewekt, omdat wij het niet kunnen. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, zegt de Romeinen 4, vers 25. Dus de afgrond, de Hades, daar is de Heer Jezus geweest. Dat is niet de hel, maar dat is het dodenrijk. Hij is 3 dagen, 3 nachten, volgens Joodse telling trouwens. En niet van onze logica zeggen wij van, dat klopt helemaal niet. 3 dagen, 3 nachten. Maar zo telt de Jood wel. En in de Hades geweest, hè? De Heer Jezus, hè? In het dodenrijk. En hij is uit die afgrond opgekomen, omdat wij het niet kunnen. Dus iedereen die zichzelf in een soort ijver voor God, maar zonder verstand, opblaast of zichzelf geeft, en dan denkt dat hij als beloning een soort eeuwig leven krijgt, die probeert zijn eigen gerechtigheid op te zich op te leggen door in de afgrond neer te dalen. Maar dat kan dus niet. Vers 8. Maar wat zegt zij? Nou, wat is die zij? De gerechtigheid op grond van het geloof. Wat zegt zij? En dan komt het mooiste stuk van de avond. Het woord is dichtbij in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Zie je dat? Heel simpel, Israël. Vertrouw op God. In plaats van zelf proberen allerlei regels te houden. Want het woord in Deuteronomium 30 vers 14 is in feite al helemaal het evangelie van God aangaande de rechtvaardiging. Niet uit het werken van de wet, maar door eenvoudig geloof in het woord van God volgt de vrije gave van de gerechtigheid die uit God is. Het is zo dichtbij. Het enige wat er moet gebeuren is geloof. In je hart en je belijdenis met je mond. En dat is precies wat Paulus spreekt. Kijk maar, in Handelingen 13 heb ik eronder gezet. U is je dan bekend, mannenbroeders. Dat zegt hij tegen de Joden, hè? Dat door deze uw vergeving van zonde wordt verkondigd en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En Galaten 3 vers 22, de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. Met wat geloof je? Met je hart. Dat is een wonder. Maar dan heb ik eronder gezet, voor de mens is geloof alleen een moeilijke boodschap. Wij leven vandaag in een tijd van groot verval. En dan zegt Paulus, het enige wat je nodig hebt in het woord, in de tijd van verval is het woord van God. 2 Timotheüs 3, hè? Het woord van God, alle woord van God is ingegeven en nuttig om te weerleggen. Enzovoort, opdat de mens Gods volkomen toegerust is. Je hebt in deze tijd niets anders nodig. Nou, geloof in het woord, punt. De Joden bleven maar vragen aan Jezus om hen een teken uit de hemel te tonen. Matthäus 16, toon ons een teken uit de hemel. Hij was zelf een teken uit de hemel, maar goed. Maar ook Matthäus 12 vers 38, toon ons een teken. Johannes 2 vers 18, Johannes 6 vers 30, geef een teken. Wanneer gaat hij ons een teken geven? De mens vindt het moeilijk om alleen te geloven. Dat vindt de mens moeilijk. En wat dacht je dan? Hoe het is met de christenheid. De roep om zichtbare tekenen neemt eerder toe dan af. Ja? Kondig een genezingsdienst aan en zit vol. Ja. Jullie weten er alles van. En dan heb ik erachter gezet, de geschiedenis is vol met geestelijke schipbreuk veroorzaakt door, zie hier, zie daar, Lucas 17, vers 21, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Het is niet, daar moet je zijn, daar gebeurt het, daar is het. En wat mij opvalt, ik kijk wel stukjes prediking van sommige mensen in allerlei kringen, maar dat heel vaak de prediking is iets heel, er moet iets spectaculairs gebeuren. Weet je wel, het is niet meer normaal geloof. Nee, God wil je autoriteit geven. En er gaat een wonder gebeuren als je maar dat of dat doet. Zie hier, zie daar. Maar wat zegt de schrift? Nee, door geloof. Als je in de Heer Jezus gelooft, gebeuren geen spectaculaire dingen in je leven. Sterker nog, je hebt gewoon moeilijkheden. Je hebt soms geen uitweg. Je hebt soms dat je denkt, jongen, wat... Ja, toch?
Zo zie ik dat niet, hoor.
Nee, dat weet ik.
Het is nooit zo lang met neer.
Nee, maar beste kerel. Ik bedoel te zeggen dat het leven met de Heer Jezus bestaat niet uit zie hier of zie daar of allerlei... Er gebeuren wel dingen, maar die hou je lekker voor jezelf. Zoals Paulus het ook deed. Ga je niet gelijk ermee te koop lopen. God doet wonderen door gebed. Maar het is niet het essentie van het leven met God. Dat is geloof. En zodra het publiekelijk een soort dingetje wordt, een soort, hoe moet ik nou zeggen, een soort publiekstrekker, zou ik er niet heen gaan. Maar wat jij bedoelt, ben ik helemaal mee eens. Vers 9, en dan komen de twee mooiste versen. Deze versen zijn zo mooi. En we hebben ze ook zo weinig begrepen, ben ik achtergekomen. Als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u behouden worden. Zegt hij tegen Joden, let op hè. Geldt ook voor ons, maar probeer even te denken vanuit de Joodse gedachte. Hoe beleden de Joden Christus als Heer met hun mond? Hoe deden ze dat? Zul je niet geloven. Wat? Nee, maar nee. Hoe hebben ze Jezus als Heer met hun mond beleden? Ja. Niet als verlosser, staat er niet, hè? Als Heer. Als Heer, dus Hij, hun Messias, die al hun andere volksgenoten hadden verworpen, blijkt God zelf te zijn. De Heer en de Christus verheerlijkt in de hemel. Hoe hebben ze dat beleden? Ga ik voorlezen. Let maar op. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem, zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen ze dit hoorden, werden zij in hun hart getroffen. En zeiden tot Petrus en de overige apostelen, wat moeten wij dan doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen,
bekeer je en laat je lopen in de naam van Jezus.
En laat je...
Doop in de naam van Jezus Christus.
Aha.
Omdat je zonde vergeven wil en de gave van de Heilige Geest ontvangt.
Heel goed. Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt. Met je mond. De Joden die met hun mond Jezus beleden voor de ogen van hun volksgenoten werden gedoopt. Dat was hun belijdenis. Daar stopte het niet mee hoor. Maar dat is wel essentie van dopen. En voor de Jood was dat heel gevaarlijk. Want de rest, die moest niets van de Heer Jezus weten, hebben we net gelezen in Handelingen 13. Maar zij zeiden, hij is de Heer. Hij is door God tot Heer gemaakt. Ik heb het erkend, ik heb me bekeerd en nu laat ik me dopen. Daarom gaat Paulus in vers 9 eerst de belijdenis noemen en dan pas het geloof. Want voor de Jood was het niet in de eerste plaats belangrijk om te zeggen, ja, maar in mijn hart geloof ik wel dat hij ook de Heer is. Hoor. Ja. Nee, als jij het belijdt. Dan pas maak jij onderscheid met de rest. Dat geldt voor ons ook, hè? Dopen is belijdenis dat Christus die al jouw familie, waarschijnlijk vaak, hè? Niet altijd, maar die wil hem niet, maar jij wel. En je hebt hem erkend en dan laat je dopen. Maar er staat, nou ja, dat komt zo. Laat ik het zo, ik ga eerst even hier. En met je hart geloven, dat is iets persoonlijks, iets tussen jou en de Heer. Maar belijdenis is iets tussen jou en de wereld. En heel veel mensen hebben strijd met de doop, omdat het een confrontatie is met de omgeving. Ik had er helemaal geen strijd mee trouwens. Ik liet me gewoon dopen en iedereen was, ik had nog, ik geloof, 8 andere dopelingen. Iedereen was aan het, ja, ik heb zoveel strijd en moeite en huilen. En ik dacht, ik zat erbij, ik denk, nou ja, ik ben niet goed bezig of zo. Ik heb er helemaal geen last van. Ik heb me gewoon dopen, ja. Maar goed, ja? En je ziet wat voor gevolgen het had, die belijdenis. Want in Johannes 12, daaronder staat, toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in hem. Maar om de fariseeën beleden zij hem niet, omdat zij niet uit de synagoge werden gebannen. Want ze hadden de eer van de mensen meer lief dan van God. Waren die mensen behouden of niet?
Nee.
Nee. Goed zo. Klopt. Want met het hart geloven tot gerechtigheid verstiet, maar met de mond beleidt men tot behoudenis. Als je hem niet beleidt, word je ook niet behouden. Dat is de regel. Ja, maar, ho, stop. Zo heel kort door de bocht, vind je niet? Wat is behoudenis in dit vers 10? Ga ik nog een misverstand uit de wereld helpen? Heel veel mensen zeggen, ik werd in 1996 gered. Toen werd ik gered. Zegt de schrift, praat de schrift zo? Nooit. Wat je moet zeggen is, in 1996 werd ik rechtvaardig verklaard door God, door het geloof in de Heer Jezus. En ontving ik eeuwig leven. Maar gered is pas aan het eind. Je wordt pas behouden aan het eind. Behoudenis heeft te maken met als Christus komt. Daarom zegt hij ook steeds, hou vast, sta vast in de Heer. Als je vaststaat in het evangelie, laat je niet afbrengen van de hoop. Want velen geloven in hem, maar na een tijdje blijft er niks meer over van hun belijdenis. En in de verantwoordelijkheid van de mens gezien zijn zulke mensen niet behouden. Ze zullen niet bij de komst van Christus worden behouden. Want als je hem echt lief hebt, beleid je hem ook. Dat zie je ook in Johannes 9, die blind geboren had totaal geen moeite mee. De Joden zeiden, en wie heeft jou ziende gemaakt? Ja, zegt hij, dat was die man. Ja, maar dat kan helemaal niet. Wie heeft het gedaan? Ja, dat was Jezus. En toen gooiden ze hem uit de synagoge, kon hem niks schelen. Maar de ouders van die man, die was bang. Ja, weet het niet. Ja, weet het. Vraag het hem zelf. Hij is oud genoeg. En dan zie je dus, als je de Heer Jezus echt met je hart kent, ga je hem ook belijden. Maar daarom zegt de schrift andersom. Als je hem niet belijdt, ben je dus ook niet. Heb je ook niet met je hart geloofd. Dat is de consequentie. Veel mensen zeggen wel dat ze geloven. En Johannes 12 bedoelt, ze geloofden hem als, nou ja, hij is Messias, of hij is degene wie die zegt dat hij is, maar ze vertrouwden zich niet aan hem toe. En die lijn is heel dun, snap je? Oké. Met het hart, oh sorry. En met je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Er was ooit een dominee, die is nu overleden, die zei, de opstanding is niet het weer levend worden van een lijk. Dat kan namelijk niet, zo mogelijk. Maar als je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, omdat jij een zondaar bent, hij moest sterven voor jou en hij heeft hem uit de dood opgewekt, ja, dan ben je behouden. Of sorry, dat staat er niet. Ja, dan zult u behouden worden, staat er wel. Ja, sorry. Ja? Maar hij begint met de belijdenis, met de mond, en dan gaat hij naar het hart. En dan zegt vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 13 vers 11. De behoudenis is ons nu naderbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De behoudenis is iets in de toekomst, vaak in de Bijbel. Niet altijd, maar wel vaak. 1 Petrus 1, hetzelfde. 1 Petrus 1 vers 9. terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Zie je dat? Het einde van je geloofsweg is de behoudenis. Dat je naar geest, ziel en lichaam wordt behouden. In 1 Petrus de ziel. En dat is daar trouwens gewoon je hele mens zijn.
Want, als ik het nou niet zeker zou weten, zou ik ook geen leven hebben.
Wat zegt u?
Als ik het niet zeker zou weten, zou ik ook geen leven hebben.
Ja, je wilt je behoudenis. Ja. Nou, kijk nou eens hoe je erbij zit. Jij beleidt de Heer Jezus, toch of niet?
Jawel. Ja, maar nog zeg je wel. Aan het eind weet je pas.
Nee, dat zeg ik niet.
Het gaat om je levenshand.
Wat ben je daadwerkelijk behouden?
Yes. Ja. Ik zal het proberen nog een keer te zeggen. Aan het einde van de geloofsweg volgt de behoudenis. Die behoudenis is zeker voor iedereen die met zijn hart heeft geloofd dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dus met zijn mond beleidt. Maar als mensen alleen maar zeggen te geloven en niet beleiden, is het geen levend geloof.
Ja, dat klopt.
En dat is het punt wat de Bijbel maakt. Dus er is niet een afval van heilig of wat dan ook. Of er is... Je mag gewoon zeker weten, aan het einde van de rit word ik behouden. Want ik heb met mijn hart geloofd. En ik weet dat ik gerechtvaardigd ben. Alleen Paulus maakt aan de Joden hier duidelijk, ja, dat als je te midden van je volksgenoten de Heer Jezus niet durft te beleiden, ben je dan wel werkelijk, heb je dan wel werkelijk geloofd. Want als je hem hebt ontmoet en hebt geproefd dat de Heer goede tier is, kan je het toch niet voor je houden. Nou, dat heb jij natuurlijk in een hele bijzondere mate. Wij iets wat milder en bescheidener, maar... dat maakt niet uit. De behoudenis is er iets aan het eind. Ja? Nou ja, behoudenis heeft verschillende betekenissen in de Bijbel, maar in dit verband is het eventjes het einde. En ook de verlossing van onze lichamen, in Romeinen 8, vers 23, dat is ook de behoudenis. En wij beleiden allemaal met de mond. We hebben ons allemaal laten dopen, hoop ik. En we beleiden de Heer Jezus in ons dagelijkse leven met onze mond. Niet alleen in de samenkomst, maar ook gewoon als het erop aankomt. Mensen weten dat wij christen zijn. Ik kreeg van de week een appje van een vriend van mij. Hij schreef: de apostelen verkondigden niet in Handelingen de weg naar redding. Of ze verkondigden niet vergeving. Maar ze verkondigden Christus en al die dingen in hem. Dat is wel scherp, hè? Ja. Petrus, hij heeft hem tot Heer gemaakt. Hij zegt niet, jullie moeten behouden worden. Nee, hij zegt, die Jezus die jullie gekruisigd hebben, heeft God tot Heer en tot Christus. En dan worden ze geraakt in hun hart. Hij zegt niet, ja, jullie zijn een stelletje zondaars en jullie moeten gered worden. Dat zegt hij niet. Nee, hij brengt ze Christus. En dan pas als ze gaan zien wie de Heer Jezus is, dan pas worden ze in hun hart getroffen, want ze hebben hem gedood. Ik zeg, ach, nee. Dus zodra je Christus predikt, dan gaan de harten van de geweten van mensen open. Maar dat is niet zo makkelijk, hoor. Zeker in deze tijd niet zo makkelijk. Maar we moeten het wel doen. Ja? Ik heb eronder tot slot gezet, geschreven, zij die daarom in hun leven vasthouden aan de belijdenis van Christus, zijn ook zij die behouden worden bij zijn komst. Dus de uitdrukking, ik werd toen en toen gered, is minder Bijbels dan toen werd ik rechtvaardig verklaard door het geloof. Sommigen geloven, maar belijden niet. Of ze geloven voor een tijd. Lucas, hoofdstuk 8. Daar staat een merkwaardig zinnetje, dat zag ik vandaag. Nog nooit eerder gezien. Maar daar staat dit. Heel typisch zinnetje. Lucas 8, vers 13. Ja. Ja, dat heb ik ook wel eens. Lucas 8, vers 13, er staat: zij nu die op de rots zijn gezaaid, zijn zij die wanneer zij horen het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel. Maar dan komt het. Zij geloven voor een tijd. En in een tijd van verzoeking vallen ze af. Zij geloven voor een tijd. Dat is niet Romeinen 10 vers 9 met het hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt en daarna stop ik er weer mee. Nee, dit en ook in het Johannes-evangelie is geloven iets uiterlijks. Dat vinden wij moeilijk. Wat zei je? Ja, snap ik. Maar heel veel mensen denken bij het woord geloven, oh, dat zit goed. Ze geloven, dus het zit wel goed. Nee, de fariseeën geloofden ook in hem. Maar ze durfden hem niet te blijden. Velen geloofden in hem, staat in van zijn discipelen. Maar die gaan later weer vandoor. Deze reden is hard. Dus geloof is niet altijd wat Romeinen 10 bedoelt met het hart. Het is ook vaak een soort uiterlijk iets, met vreugde. En sommige uitleggers zeggen ook wel eens van, ja, als je echt tot bekering komt, is dat niet met vreugde. Maar dan is het eerst even een beetje verdriet. En dan pas volgt later de vreugde. Maar
ik heb wel eens gehoord dat het Bijbelse hart, dat ook je denken is.
Dat wat? Het Bijbelse hart?
Ja, je denken ook is. Omdat alles in je denken zit.
Ja.
Hart is maar alleen maar een spier. Die doet alleen onze werk daar.
Ja.
Maar je hart, Bijbels gezien, is dat ook in je denken. Omdat het altijd over je denken gaat.
Ja, je denken, dat is inderdaad... Het hart is in de Bijbel het centrum van je denken. Laat ik het even zo zeggen. Het centrum van je wezen.
Ja,
ja, klopt. Ja. Dan heb je al dat mooi weer gemist, hè?
Ik luister het al terug.
Ja, luister maar weer terug. 2 Petrus 2, dan nog even erbij halen. Hoe laat is het? Oh, het is 9:30. We gaan stoppen. 2 Petrus 2. Maar dat sluit dan even mee af. Dan zie je ook weer zo'n typisch voorbeeld waar wij niet zoveel mee kunnen als je... Het geloof ziet als altijd iets zaligmakends. Er staat... Als zij... Dus die valse leraars... Door de kennis van onze Heer en Heiland... Jezus Christus... De bevlekkingen van de wereld ontvlucht... Maar opnieuw daarin verstrikt zijn... En het door overmeesterd worden... Dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het was beter voor hen geweest... de weg van de rechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Dus je zou zeggen, nou, dat zijn toch gelovigen, dat ze de weg van de gerechtigheid leren kennen, ze de kennis van de Heer Jezus, maar het is allemaal uiterlijk. Ja. Het is belangrijk dus om de schrift goed te kennen, want anders denk je, ja, maar ik kan ook nog verloren gaan, maar misschien ga ik ook wel weer de fout in, maar dat is dus niet zo. Nee. Samengevat, Romeinen 9 zegt... Zij die behouden worden uit Israël, zijn zij die door Gods ontfermingen daartoe zijn bestemd. Maar ze hebben zelf in een volk dat hun eigen gerechtigheid wilde opwerken, met hun hart geloofd en met hun mond beleden dat Christus de Heer is. En daarom heeft God in zijn grote genade het evangelie ook aan hen gegeven. En daar sluiten wij de avond mee af. Yes? En alle die thuis luisteren, er is nog plek hier, toch? Ontzettend fijn als je misschien ook live de Bijbelstudie zou willen volgen. Want het is ook echt goed om weer wat mensen erbij te hebben. Niet dat we dan met heel weinig zijn, want we vinden het hartstikke gezellig. Maar meld je aan. Je kunt gewoon instromen. Gezellig.